Goedemorgen broeders en zusters, welkom in deze eredienst tot de eer van God. Ook dominee van den Berg, hartelijk welkom. Dominee van den Berg zal ons vandaag voorgaan. De collecte vandaag is bestemd voor Stichting Hulpactie Doboy. De bloemen die willen we graag geven aan broeder Sietsema in verband met zijn 89-jarige verjaardag morgen. En verder zijn er nog de volgende mededelingen. Met ingang van 3 oktober wordt in de eredienst de 1,5 meter afstand afgeschaft. Iedereen kan dan weer vrij naar de kerk komen. U hoeft zich ook niet meer aan te melden via Scipio. Een deel van de kerk zal ruim worden ingericht, zodat gemeenteleden die graag met wat meer afstand zitten, daar kunnen plaatsnemen. Meer informatie vindt u in het bulletin dat deze week toegestuurd is. Vorig jaar zijn Jannes en Zoe voor de wet in het gemeentehuis getrouwd. Maar door de coronabeperkingen is de kerkelijke bevestiging uitgesteld. Ze wil ook graag te midden van deze kerkelijke gemeente om God zegen vragen over hun huwelijk. In deze huwelijksdienst zal Zoe ook belijdenis van haar geloof afleggen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit, zo de Heer wil, gebeuren in de kerkdienst op vrijdag 1 oktober om 6:30 in de Poortkerk. In die dienst hoopt onze eigen dominee Holtland voor te gaan. Ook voor deze dienst gelden de nieuwe, zojuist afgekondigde maatregelen. Woensdag 29 september is er een inloopavond voor degenen die nog vragen hebben of meer informatie willen over het voorgenomen besluit met betrekking tot de verkoop van de pastorie. Deze inloopavond begint om 8 uur. En woensdag 29 september is er ook weer een gebedssamenkomst. U bent van harte welkom vanaf 6:45 in verband met de zojuist genoemde inloopavond. Begint dat wat eerder. Wij wensen elkaar een gezegende eredienst.
Laten we samen de dienst beginnen en ons vertrouwen uitspreken in onze machtige God en Vader, zo mogelijk staande. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Als een hert dat verlangt naar water, een lied gemaakt op Psalm 42, dat gaan we zingen. Met 10 woorden laat God zijn licht schijnen over heel jullie leven. In dat licht leer je God kennen en wat hij wil. En dan leer je tegelijk ook jezelf kennen en zien wat er ontbreekt en wat er fout gaat in je leven. En dat brengt ons tot een lied na die 10 woorden waarin wij schuilen bij de Heer, onze zonden beleiden en vragen om vergeving. Heer, ik kom tot u. Die 10 woorden houd ik jullie voor in de volgende omschrijving. Ik ben de Heer. Ik heb jullie bevrijd uit de macht van zonde en dood. Daarom dien mij, mij alleen. En dien mij zoals ik het je zeg. Daar hecht ik zo aan dat ik het je laat merken, ten goede of ten kwade. Houd mijn naam hoog, gebruik die met eerbied. Houd mijn dag in ere. Vier die dag feest met mij. Doe het samen met je broers en zussen bij mij thuis. Heb respect voor je ouders en ook voor anderen die ik boven je plaats. Als je dat doet, doe ik de toekomst voor je open. Heb een warm hart voor het leven van je naaste. Houd hoog het huwelijk van je naaste. Handen af van het bezit van je naaste. Lieg niet. Spreek eerlijk over je naaste. En word niet jaloers op wat ik aan een ander geef. Bedenk, zonde begint in je hart. Samengevat, heb mij lief. Met alles wat je bent en hebt. En heb je naaste lief, net zo lief als jezelf. Daar zit alles op vast, alles wat God wil. Dit gebed gaan we nu bidden om de geest, om ons hart te openen en het evangelie te zegenen in ons leven. Machtige God, trouwe Vader, dank dat de weg open ligt naar u. Rechtstreeks verbonden met het regeringscentrum van de wereld, uw hemels paleis. Dank dat u daar bent, Heere Jezus, om het voor ons op te nemen. Dank dat u, Vader, uw zoon altijd hoort. Dat is ons houvast. Heilige Geest, we hebben u nodig. Van begin tot eind. Wil vertrouwen groeien? U moet het werken. U moet met wat u zegt raken. Ons hart openen. Binnenkomen. Alles vullen. Dat wij zo zijn, hè? Dat de mooiste woorden zo langs ons heen gaan. Niets doen. Als u onszelf niet aanpakt. Heer, zegen uw woord. Geef dat het bij jong en oud wonderen doet. Geloof doet groeien, geloof weer vastmaakt, sterk maakt. Geloof dat alles overwint. De wereld. Dank, Heer, dat u op weg bent naar een nieuwe wereld. Dat het niet blijft zoals het nu is. Gelukkig niet. Een nieuwe wereld. Vol van u. Neem ons mee. Houd ons op weg. Met altijd weer rijk uitzicht. Help bij alle taken in deze dienst. Ieder op zijn of haar plek. Hoor ons. Hoe Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit het eerste Bijbelboek, hoofdstuk 32, te beginnen bij vers 14. We lezen het hoofdstuk uit en dan gaat de preek over het laatste gedeelte vanaf vers 25. Even wat uitleg, we vallen midden in een geschiedenis. Zo'n 20 jaar geleden is Jacob van huis gevlucht. Gevlucht voor zijn broer Esau, die met moordplannen rondliep. En nu na 20 jaar komt Esau, of Jacob terug en gaat zijn broer Esau ontmoeten. Nou, en dat is de situatie waarin de schriftlezing begint.
Nadat Jacob de nacht daar had doorgebracht, stelde hij uit het vee dat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau samen. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 nog zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. Elk van die kudden stelde hij onder toezicht van een knecht. En hij gaf de knechten opdracht om voor hem uit te trekken en tussen de verschillende kudden een ruime afstand te laten. Tegen de eerste knecht zei hij: als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt je bij wie je hoort en waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: ik hoor bij uw dienaar Jacob. En dit is een geschenk dat bestemd is voor zijn heer, voor Esau. Jacob zelf komt achter ons aan. Ook de tweede en de derde knecht en alle verdere knechten die hij met de kudde meestuurde, droeg hij dit op. Jullie moeten precies hetzelfde tegen Esau zeggen als jullie hem tegenkomen, zei hij. En vergeet vooral niet te zeggen: uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Hij dacht namelijk: ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. Zo ging het geschenk voor hem uit. Maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob, maar Israël zijn, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God, en toch ben ik in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Dit is het woord van God.
Wij gaan het lied zingen: vernieuw gij mij, o eeuwig licht. En na de preek zingen we een couplet uit Psalm 146. Daarin hoort u de naam van Jacob doorklinken. Zaligheid die in dit leven Jacobs God tot helper heeft. We gaan naar een gevecht kijken. Een gevecht tussen twee mannen. En dan geen gevecht zoals je wel eens op de televisie kunt zien. Ik dacht gisteravond ook een tussen twee kampioenen. Dat levert miljoenen kijkers op natuurlijk. En wie het gevecht wint, houdt er ook miljoenen aan over. Maar het gevecht waar wij naar gaan kijken, dat gaat om veel meer. Om iets dat daarbovenuit gaat. Het gevecht vond eeuwen terug plaats. Het speelde zich af in het huidige Jordanië. Het is schriftelijk vastgelegd. In de Bijbel. Voor u, voor jou, voor mij. Wat is er te zeggen? Wat is de boodschap? Het gaat om een heel bijzonder gevecht. Tussen aartsvader Jacob en... Ja, wie die ander was... Dat wordt niet rechtstreeks gezegd. In het begin lees je over iemand. Wie hij is, dat blijft in het duister gehuld. Nou ja, het gevecht speelt zich ook af in het duister. In het donker van de nacht. Het was niet afgesproken of zo. Het overviel Jacob. Totaal. Maar je weet toch niet wat je meemaakt? Je denkt dat je alleen bent. Ineens word je vastgepakt. Je schrikt je, ik weet niet wat. Zo ging het met Jacob. Hij zou pas zijn hele hebben en houden over de rivier de Jabok gezet. Twee vrouwen, twee bijvrouwen, kinderen, slaven, slavinnen. En zijn enorme kudden, schapen, geiten, kamelen, runderen. Dat was bij een doorwaadbare plek in de Jabok, een zijrivier van de Jordaan. Dus Jacob is... ongeveer terug bij het beloofde land. En als alles en iedereen aan de overkant is, is Jacob alleen nog aan de andere kant. En dan is plotseling daar die ander. Die pakt een beet. Die begint te worstelen. Nee, het is geen schijngevecht hoor. In een droom of zo. In gedachten alleen. Nou ja, dat kan gebeuren als je met jezelf overhoop ligt, toch? Het is een echt gevecht. Zo echt, Jacob kan zich niet losworstelen. Zijn heup wordt zelfs geraakt. En flink ook. Op de andere morgen zien ze Jacob voorbij lopen. Hij loopt mank. Dat is niet fijn hoor, om te zien. In de volksmond krijg je al gauw een bijnaam, hè? Hey, Manke Jaapie. Het gevecht heeft zijn sporen nagelaten, hè? Voorgoed. Pas aan het eind van het gevecht wordt duidelijk met wie Jacob vecht. Peniel. Die naam krijgt de plek. Want, zei Jacob, ik heb oog in oog met God gestaan. Ik heb toch in leven gebleven. Gevochten met God. Jacob, iemand zoals u en ik. Gevochten met God. Ja, zo zegt Jacob het. Oog in oog gestaan met God. Hoe kan dat? Is toch onmogelijk? God in de gedaante van een man? Ja. Abraham, die zag ook eens drie mannen op bezoek komen. En een van die drie mannen was de Heer, lees je. Hé, ook in de gedaante van een man. En naar Jacob komt God op dezelfde manier. Maar dan om te vechten. Waarom? Nou, uit de schriftlezing heb je wel gehoord hoe het met Jacob is gesteld. Hij staat op het punt zijn broer Esau te ontmoeten. 20 jaar geleden, ik vertelde het kort, is hij gevlucht. En waarom? Omdat hij zijn broer had bedrogen. Met krijgen van de zegen. Ja, de geschiedenis ken je denk ik wel. Blinde vader. Isaac wilde Esau, zijn oudste zoon, zegenen. Als opvolger, zeg maar. En terwijl Esau weg was, deed Jacob net alsof hij Esau was. En zo kreeg Jacob een rijke zegen. Laaiend was Esau. Daarvoor had Jacob al het eerstgeboorterecht afgetroggeld. Dat was toen Esau verging van de honger. En die heerlijke soep rook. En daarna komt dus de zegen voor de eerstgeborene. Gestolen. Esau walgde van zijn broer. Hij haatte hem. Diep. Hij ging zich wreken. Zeker weten. Als Isaac er niet meer was, ging hij hem, zijn broer, vermoorden. En toen is Jacob weggevlucht. Helemaal weg uit de buurt van Esau. Naar de familie in het noorden, naar Charan. En nu is 20 jaar later. In al die jaren is die situatie niet veranderd. Nooit een ontmoeting tussen Jacob en Esau. Nooit een poging om het goed te maken. 20 jaar geleefd. Alsof Esau niet meer bestond. Inmiddels getrouwd met Lea. Met Rachel. Kinderen gekregen. Uitgegroeid tot een flinke herdersvorst. En nu dan op weg terug naar het beloofde land. Ja, zo komt hij ook weer in de buurt van Esau. Nou ja, wat moet dat worden? Hoe zal dat gaan? Jacob stuurt boden vooruit naar Esau. En hij doet zijn best om Esau gunstig te stemmen. Uw dienaar Jacob. Zo presenteert hij zich. Als een heer staat er, Esau. Heel bescheiden, heel nederig. Zo dient hij zich aan. Het resultaat? De bode meldde, Esau komt naar je toe. 400 man. Jacob schrikt zich, ik weet niet wat. Angstzweet breekt hem uit. Doodsbang is hij. Eens Esau ontvlucht om zijn wraak en moordplannen. En nu komt Esau op hem af. Wat te doen? Jacob bedenkt van alles om zich hieruit te redden. En zijn hele hebben en houden wordt in twee groepen verdeeld. Kijk, als die eerste groep slaags raakt met Esau, dan kan die tweede groep misschien nog ontkomen. Nou, en voor die twee groepen uit, laat Jacob dienaren met geschenken gaan. Heb je het goed gelezen allemaal? Gehoord? Die geschenken? Kudde geit en bokken. 200. Kudde schapen. Ooi en rammen. 200. Kudde kamelen. Veulens erbij. Kudde koeien. Met stieren erbij. Kudde ezels. Met ezelinnen erbij. Allemaal om Esau gunstig te stemmen. En vergeet niet steeds te zeggen, uw dienaar Jacob, die komt zelf erachteraan. Nou, wees nou eerlijk, dat is toch geen cadeau, geen normaal cadeau. Je kunt zo'n bedrijf beginnen. Eén koe vind ik al een kolossaal geschenk voor in de vriezer, zeg maar. Maar zoveel. Onvoorstelbaar. Dus je voelt, hij doet er alles aan om Esau mild te stemmen door zijn geschenken. En zo zijn gunst te verwerven. Nou ja, om het te levend af te brengen. Maar zo zitten wij mensen toch in elkaar. Zo doen wij het toch? In de hoop dat het werkt. Jacob ook. In de hoop dat geschenken en hart zacht maken. En het kwaad dat hij heeft begaan, die leugens, dat bedrog, dat is gebeurd. Dat ongedaan maken kun je niet, maar hopen dat geschenken hun werk doen, hopen dat je het zo redt. Ja? Red je het zo? Red je zo je leven? Komt op die manier goed? Met God? En Esau? Door je schuld, je zonde af te kopen? Met geschenken? De nacht is al een eind gevorderd, denk ik. En Jacob is alleen achtergebleven. Met al zijn vragen en angst. En dan doorbreekt een man die stilte en pakt Jacob beet. En weet je wie die man precies is? Dat lees je in het boek Hosea. En mag ik die tekst nu op de beamer uit Hosea krijgen? Hosea 12, vers 4 en 5. Ik lees die tekst even. Er staat al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon. Onder tranen smeekte hij hem om een gunst. Dus de man met wie Jacob vocht is een engel, engel. Zo zegt Hosea het. En ja, dan ben je misschien geneigd gelijk aan een bepaald figuur daarbij te denken. Een engel met zijn vleugels. Maar nee, het woord engel betekent bode. Gezant. Van boven. Gestuurd door God. Hoe die eruit ziet, dat vertelt het verhaal niet. Dus een engel, een bode van de Heer. Ik ga een stap verder. Of zelfs de engel van de Heer. Dezelfde gezant die later opnieuw wordt gezonden. Mens wordt in Bethlehem. De zoon van God dus. Want Jacob worstelde met God, staat er. Jacob in gevecht met God. Wat is dat voor een gevecht? Ja, anders dan wij op het eerste gezicht denken. We zoeken het nou niet in het meten van elkaars lichaamskracht. Kijk, als die engel één heup weet te treffen, nou, dan weet hij ook wel de andere te raken, hoor. En dat Jacob van zijn kant de tegenstander op dezelfde manier weet te raken, dat lees je niet. Want het is ook een gevecht op een ander niveau. En dat vertelt de profeet Hosea ook. Jacob huilde, smeekte om een gunst. Gunst van God. Dus al vechtend kan Jacob zich niet meer inhouden. Hij begint te huilen, te huilen. Misschien vind je dat vreemd. Is hij nou een vent? Vent huilt niet. Nooit. Zo is er wel gedacht en gepraat. In bepaalde culturen, tijden. Een man moet altijd zijn emoties leren beheersen. Geen moment van tranen. Tranen laten zien dat je zwak bent. Maar oog in oog met de man die het gevecht aanging, kan Jacob zich niet meer goed houden. En hij barst in snikken uit. Het wordt hem duidelijk wie hij is. Hij tegenover God. Hij zoals hij is. Zonder nog iets te kunnen verbloemen. Op zijn manier heeft hij het eerste geboorterecht en die zegen naar zich toegehaald. Zonder op God te wachten. Tot God het hem gaf. God had toch beloofd. Al voor de geboorte van Jacob en Esau. Meneer Jacob deed op zijn manier. Hij nam het leven in eigen hand, zeg maar. Dat was een lelijk kwaad. Naar God toe. Ook naar Esau toe. Ook naar Isaac toe. Maar in de eerste plaats naar God toe. Het gaat toch om de zegen van God, nietwaar? Die mocht vader Isaac doorgeven. En dan zo Gods zegen naar je toe halen. De leugen, zijn bedrog. Naar God en mensen. Hoe denkt Jacob opnieuw te kunnen beginnen? Terug in het beloofde land. Weer op zijn manier verder. Op zijn manier het goed maken. Veel geschenken. In de hoop dat je zo de gunst van je broer kunt kopen. Werkt het zo? Werkt het bij God zo? Vlak voor het beloofde land pakt God hem aan. Jacob kan niet op zijn manier terug het beloofde land in. God laat het hem niet toe. God begint het gevecht. En de gevecht laat zien dat het op een andere manier moet. Op een manier die goed is in de ogen van God. Jacob weende en smeekte om een gunst. Een andere vertaling zegt om genade. En op die manier vocht Jacob. En bleef je volhouden. Klampte zich huilend aan God vast. Hij bleef smeken om genade. Zie je wat zijn wapen is? Je aan God overgeven. Met eerlijk, oprecht, verdriet, dat je God, je broer, je vader, onrecht hebt aangedaan. In het besef dat jij het niet goed kan maken. Ook niet met al die geschenken die je klaar hebt staan. Om genade smeekt Jacob. Dus in het besef dat hij straf verdient. Doodstraf. Een genadevraag is om gratie vragen. Gratie van de dood. Gespaard worden van de dood die jij verdient. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan win je het gevecht. Winnen terwijl jij je overgeeft aan de ander. Nee, dan heb je juist verloren, toch? Je overgeven. En zo het gevecht winnen. Ja, dat klinkt wonderlijk. Maar het staat er. Met God en mensen gestreden en gewonnen. Maar hoe kun je nou het gevecht met God winnen? Heeft God dan het gevecht verloren? Dat lees je niet. Want zo kun je dat niet zeggen van een gevecht met God. Maar God verandert wel. Als jij je overgeeft aan hem en om genade smeekt. Dus zeg maar zo'n houding van een smekeling. Dat raakt God. Raakt God diep. Het maakt zijn hart zacht. Mild. En dan gaat het bij God van boosheid om jouw zonde naar vergeving van jouw zonde. En dan gaat het van vloek naar zegen. Zo is God. Maar hoe kan het nou van het ene uiterste vloek naar het andere zegen gaan? Zonder dat je het verdient. Dat kan alleen dankzij het lijden en sterven van Jezus. Kijk, de worsteling van Jacob krijgt kleur door de worsteling van Jezus, ook met God, in Gethsemane, op Golgotha. Jezus worstelt ook met God, ook in het donker van de nacht. Hij ziet er als een berg tegenop, tegen Golgotha. Nou ja, zeg maar, hij ziet er niet meer overheen. En dan zoekt hij smekend een uitweg. Tot ook Jezus zich overgeeft aan de wil van Vader in de hemel. Kijk, Jacob verdient de dood. Hij krijgt gratie. Hij wordt gezegend. Jezus verdient het leven. Maar neemt die bittere dood op zich. Die vloek. Jezus offert zich. En gaat als een lam naar de slachtbank. Ook voor Jacob. Want besef goed, de persoon die met Jacob vecht, dat is dezelfde als Jezus later. Hij neemt de schuld van Jacob op zich en hij geeft hem genade, gratie. Nou, leer zo het gevecht te wegen en te waarderen. Met alles dus wat de Bijbel erover vertelt tot en met Hosea toe. En dan het mooie, de kern. Terwijl jij je overgeeft, word jij overwinnaar genoemd. Waar kom je dat tegen? Alleen bij God. Iemand die niet meer stevig op zijn benen staat. En bij elke stap mank gaat. Overwinnaar? Ja, God noemt hem zo. En God geeft hem ook een nieuwe naam. Niet meer Jacob. Geen herinnering meer aan hoe hij het gedaan heeft vroeger. Met leugens en bedrog. Nu Israël. Vorst van God. Overwinnaar. Dat is een naam die werkt bevrijdend, hè? Jacob hoort niet de naam van de persoon die met hem gevochten heeft. Kijk, door je naam te noemen, laat je horen wie je bent, hè? Dat vertelt God later aan Mozes. Zijn naam. Ik ben die ik ben. Een heel aparte naam toch. Wonderlijke naam. Maar ja, dat is een verhaal apart. Intussen is Jacob een ander mens geworden. Bevrijd mens. Gezegend mens. Gods zegen maakt rijk. Rijker dan een geldbedrag van miljoenen. Geld maakt niet gelukkig. God maakt gelukkig. En wat heeft God nou te zeggen? U, jou en mij. Moet ik ook zoiets meemaken? Moet ik me spiegelen aan Jacob? Nou, voorop dit, God gaat met elk kind van hem een eigen weg. Kijk, bij Abraham, bij Isaac, lees je niet over een Peniel. Daar lees je over andere dingen. Abraham moet zijn zoon Isaac offeren. Nou, maar dat is een worsteling geweest. Trouwens ook voor Isaac, die dat moest meemaken in zijn jonge jaren, liggend op dat altaar. En later moet Isaac ook nog eens wachten. 20 jaar wachten op de komst van een baby. Dat is allemaal een worsteling geweest. Maar goed, bij Jacob zie je dat God zelfs als man tegen man met je kan vechten. Dus op dat punt moet ik het wel toespitsen nu. Kijk, vandaag scoort vooral de boodschap dat God een vader voor je wil zijn. Voor je zorgt, voor je en je helpt. Nou ja, dikke streep eronder, dat is ook zo. Maar dan moet je het meer zeggen. Want helpen kan soms ook vechten betekenen. God kan vechten, zoals in Peniel. En God kan het op 1001 manieren. Ook door wat u en jij en ik meemaken. En te verwerken krijgen. Zo kan het. En God doet het in ieder geval vandaag in uw leven bij alles wat zijn woorden, het licht van zijn woorden verspreiden over je leven. Met die woorden kan God je vastpakken. Je geweten laten spreken. Terwijl je dat eerst het zwijgen oplegde. En dan spreekt je geweten je aan. Klaagt je geweten aan. Taal uit de catechismus. Je kunt geen kant meer op. Zoals Jacob. Of hij wilde of niet. Hij moest Esau onder ogen komen. Maar ja, hij moest eerst God onder ogen komen. Om anders het beloofde land binnen te trekken. Kijk, worstelen met God, daar kom je vaak tegen hoor in de Bijbel. Je moet je eens verdiepen in de psalmen. De liederen in het boek van God. Je hoort hoe ze God bestormen met hun vragen. Zonder God los te laten. Kijk naar Job. Wat heeft die man geworsteld? Kijk naar David. Je hoort David zeggen in een psalm: zwaar drukte uw hand op mij. Nou, dat was toen hij niet open en eerlijk voor zijn zonde uitkwam. Psalm 32. Hij voelde Gods hand drukken, hè? Zwaar. Ik heb benauwd. Nou, zo kan het gaan. In het leven met God, de omgang met hem. God kan je aanpakken. En in een situatie brengen dat je vast komt te zitten. Door wat je overkomt. Wat je verkeerd doet. Je wordt met jezelf geconfronteerd. God laat zien wie je bent. Wat je waard bent. En zo kan God het gevecht beginnen met je. Met geen ander doel dan je op de knieën te brengen. En tot iemand te maken die zich vastklampt aan hem. Die zich overgeeft. Smeekt om genade. Eén ding, ik zeg het niet om iemand gewetensproblemen aan te praten, hè, die niet van toepassing zijn. Maar ik zeg het wel om, nou, zeg maar, een gemakzucht uit je leven te halen. Of eenzijdigheid. In het liedboek van God gaat het niet alleen om prees. Ook. Maar ook over boete en bekering. God is geen automaat waarin je een gebed doet en er rolt vergeving uit. God is niet iemand die je met geschenken naar je hand kunt zetten. Zo gaat dat niet. Ik noemde de catechismus al. En ik bedoelde toen zondag 23. Al klaagt je geweten je aan. Toch geloven dat God je genade schenkt. En dat geeft hij als jij je overgeeft. Zonder je mooier voor te doen dan je bent. Als jij je overgeeft zoals je bent. Met leugens, bedrog. Als je beseft wat je waard bent. Dood waard. En dan gebeuren er wonderen. Dan smelt Gods hart. Dan toont hij genade. Dan zegent hij. Rijk. Om Jezus wil. Om zijn trouw. Zijn gehoorzaamheid. In Gethsemane en op Golgotha. En dan mag je Kanaan binnen. Dan mag u en jij Kanaan binnen. Hemels Kanaan. En dan zie je wonderen gebeuren als je verder leest in Genesis. Kijk naar die ontmoeting van Jacob en Esau. Dan slaat Esau Jacob niet tegen de grond. Hij omarmt hem. Hij kust hem. Dankzij Gods zegen. God buigt harten. Als een waterbeekje, ook bij Esau. Hoe ga jij met God om? Bid jij als een kind dat zich overgeeft? Elke dag opnieuw? Een kind dat beseft, alleen door een wonder kan het verder. Je zult bij elke stap mank gaan. Ziet er niet uit, ziet er niet uit. In de ogen van mensen. En als er prestaties geleverd moeten worden, nou kun je het wel schudden. Je telt niet meer mee. Maar al liep Jacob bij elke stap mank. Hij ging als een vorst verder. Toch een gezegend mens. Ik hoor Paulus dit zeggen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo maakt God het. In het leven met hem. Amen. Thank you. Wij gaan bidden. We zullen met name bidden voor broeder Pieter Buys. Die moet komende dagen een hartoperatie ondergaan. We zullen hem aan God opdragen. Laten we bidden. Vader, dank dat wij u kennen als een vader die met open armen klaarstaat om verloren zonen en dochters in de armen te sluiten. Dank, dat is ons houvast, dat u zo bent. We beseffen goed, voor u kunnen wij ons niet mooier voordoen dan wij zijn. Dat lukt ons wel 100 keer bij elkaar, mensen om ons heen, maar bij u niet. En dan valt alles je uit handen. En dan je vastgrijpen en je overgeven. God wil die lessen voor het eerst of ook opnieuw schrijven in ons hart. En leer ons zo om te gaan met u. Als een kind dat het volste vertrouwen heeft in u. En tegelijk ook diep ontzag heeft voor u. Laat het groeien bij ons allen, groot en klein. En help ons bij wat er in ons leven ook zich voordoet, gebeurt, om die weg naar u te vinden en te gaan. Om houvast te vinden. Genade. Dank Heer voor dat evangelie, dat hier en wereldwijd mag klinken. Geef dat het veel vrucht draagt. Want dat evangelie maakt mensen nieuw. Ook al ziet het er misschien aan de buitenkant niet zo fraai uit. Manke Jaapie. Zo gaat het dan onder ons. En dan in het licht van u een vorst zien verder lopen. Help ons om ook zo met elkaar te leren omgaan. En elkaar vast te houden op die weg naar uw rijk. Wat bent u intensief bezig met de komst van uw rijk, Heer. En met mensen om hun gezicht daar naartoe te richten. Om te beginnen door uw evangelie. Maar ook door alles wat u bezig bent te doen. Help ook onze samenleving om daar oog voor te krijgen. Hoe u mensen wil wakker schudden. Op de knieën wil brengen. Terug bij u. En niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Vulkanen die uitbarsten. Water dat verwoestend zijn weg zoekt. Vuur dat alles plat brandt. Het is nogal wat. En niet zomaar. U bent bezig. En leer ons te beginnen die les ter harte te nemen. En geef nog open ogen terugkeer naar u. Ook in onze samenleving. Trouwe God, ga met ons mee. Met ieder persoonlijk van ons. Help in alle dingen. Help Pieter Buys. Met het oog op de operatie die komt. Geef hem moed en rust in u. En zegen de operatie. met goede resultaten. Voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen, alle om hem heen. God, ons leven is in uw handen. Ook bij alles wat artsen mogen doen. Ons leven is geen speelbal in handen van mensen. Is een kostbaar pand, duur gekocht, in uw hand. En dat is rustgevend. Ga met ons allen mee. Wil helpen bij alle taken die u uitdeelt. Niet alleen in de gemeente, naar elkaar toe. Ook de mensen om ons heen in de samenleving. Dank, Heer, dat u ons gebruiken wilt in uw dienst. En ook bruikbaar maken wilt. En maak ons leven zo vruchtbaar. Voor u en mensen. Zegen ons. Zegen de kleine kinderen die op hun plek ook op hetzelfde moment bezig zijn. En zegen ook dat stukje werk. Zodat geloof groeit. En groeit. Wil ons horen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik mag aandacht vragen voor de collecte. Bestemd voor hulpactie Doboy. God zegene uw gaven en het werk wat daar wordt gedaan. En dan mag ik het woord geven aan Arnoud Gelderblom, die wat over het jaarthema wil vertellen.
Oh, dat is er zo eens. Ik ben Annelise en vandaag ben ik in Utrecht de straat op om te vragen: waarom vinden mensen het eigenlijk zo ongemakkelijk om over het geloof te praten? Waarom denk je dat mensen het ongemakkelijk vinden om over het geloof te praten? Omdat het heel gevoelig ligt, je kunt heel veel fout zeggen, mensen beledigen ermee.
Omdat er natuurlijk al veel gezeur is, met ISIS vooral.
Veel verschillende geloven, dus ik denk ook dat mensen bang zijn dat ze niet in het goede geloven, zeg maar.
Ja, wat een tijd is waar iedereen denkt van je moet rationeel nadenken en je moet niet in dat soort dingen geloven en in sprookjes geloven en je moet gewoon alles moeten kunnen onderbouwen en zo. En ik denk dat het daarom, dat het inderdaad een beetje een ongemakkelijk onderwerp is geworden.
Ik denk dat vooral de andere mensen misschien snel in hoekjes plaatsen van oh, dat is er zo eentje, die mag niks, die mag niet naar de kroeg, die mag, dat is zoiets.
Soms schamen mensen zich ook voor hun geloof. Ja, ze voelen zich niet fijn. Bij andere mensen willen ze gewoon hetzelfde zijn als iedereen.
Dan zijn ze bang op de reacties van de andere mensen en dan willen ze minder snel.
Ja. Dat ging dus over het doorvertellen van je geloof aan mensen die God nog niet kennen. Soms een beetje ongemakkelijk, soms omzeil je dat misschien wel of doe je het helemaal niet. Even meningen peilen, wie vindt dat wel eens ongemakkelijk om over zijn geloof te praten aan mensen die God nog niet kennen? Even kijken. Dat is heel makkelijk, dat is ongeveer 90% denk ik. Daar komt het jaarthema goed van pas, want daar gaan we in oefenen. In de afgelopen week trouwens is de Youth Alpha een groep gestart in Veenendaal. Daar kun je als jongere nog bij aanhaken. Dus als je dat nog zou willen, meld je even bij Augusta Mul. En die kan je er van alles over meer vertellen. Dus je kunt nog heel makkelijk aanhaken. Heel veel bruggetjes die ik probeer te slaan, die heeft de dominee eigenlijk al geslagen voor mij. Maar ga maar even verder naar de volgende slide. Ja, deze. Ja. Dus kijk, als we het over geloof doorvertellen hebben, dan denken wij al snel aan Matteüs 28. We hebben een belangrijke opdracht. Maar het gaat nog een spaartje dieper en daarom wil ik ook dit filmpje even laten zien. Als de techniek meewerkt, met wat geduld lukt dat wel.
Het hoogtepunt van alle religies is dat er iemand zegt, heb uw naaste lief als uzelf. Mm. Dat is een statement waarin eigenlijk de mens tegenover de andere mens gezet wordt. En daarin zijn medemens moet zien en niet langer zijn rivaal. En dat is tot nu toe het hoogtepunt ook in de menselijke ontwikkeling. Dat heb je naast de liefde als jezelf. Dat is prachtig. Probeer het maar eens, zou ik willen zeggen. Het valt nog niet mee.
Nee.
Maar het is heel sterk en heel goed.
Ja, dankjewel. Mag je weer terug naar de PowerPoint. Het is even switchen, maar dit was de laatste keer. Het afgelopen seizoen ging het dus vooral over vertellen. Helaas met corona moest er heel veel via Zoom gebeuren. Nu mag er gelukkig weer veel meer. We gaan van vertellen naar ontmoeten, dat is de bedoeling. En van een van de gemeenteleden herinner ik een uitspraak tijdens een Zoom-meeting. Ik zou wel heel graag anderen willen ontmoeten en willen vertellen over de liefde van Jezus, maar ik weet niet hoe en ik weet niet waar ik moet beginnen. En in die Zoom-meeting had ik het gevoel dat iedereen driftig mee zal te knikken. Ja, dat gevoel heb ik ook. Nou, daar is dit jaarthema dan heel mooi voor. Je mag doorgaan naar de volgende slide. Hoe gaan we dat dan doen? Als jaarthema werkgroep zijn we één keer echt serieus bij elkaar geweest. Dus we zijn het programma nog aan het ontwikkelen. Maar een aantal dingen die zijn al op de agenda gekomen. Eentje, we beginnen met een themazondag. Dat gaan we weer een aantal keren doen. Maar die start op zondag 10 oktober. Eigenlijk moet ik beginnen met dat plaatje met die mensen daar in het midden. Dat, nou, als je goed kijkt, dan herken je jezelf er misschien wel in. Dus dat zijn wij. Het is de bedoeling met dit thema ook dat we vooral weer elkaar gaan ontmoeten, elkaar bemoedigen. Maar als je goed naar dat plaatje met die mensen kijkt, dan zie je daar ook mensen tussen staan die in die flat wonen. Nou, die flat die kennen we inmiddels wel, denk ik. Want die staat hier vlak achter. We willen mensen gaan ontmoeten en onze gemeenteleden. We gaan waarschijnlijk ook gewoon ervaringen delen. Er zijn genoeg mensen die wel ervaringen hebben en waarvan we kunnen leren. Teer heeft ons het afgelopen seizoen begeleid. Die zal dat zeker nog één sessie doen met ons. Alpha heb ik ze net al genoemd. Het idee is of dat ook allemaal gaat gebeuren, weet ik nog niet. Maar ik heb hem maar vast ingeplakt. Is dat ook Alpha ons kan helpen om te oefenen van hoe doe je zo'n geloofsgesprek of hoe ga je überhaupt zo'n ontmoeting aan. En de kring is natuurlijk bij uitstek een plek om met elkaar te oefenen, met elkaar te praten, maar ook vooral te doen. Dus als je denkt, links dat gesprek, ja dat zou ik best willen leren, vind ik best moeilijk, dan is dat een heel mooi jaar om dat gesprek te kunnen oefenen, heel veilig in kleine groepjes. Of misschien wel in de kring. Maar als je nu zegt van joh, ik ben geen prater en dat word ik ook nooit. Je kunt mensen ook ontmoeten door heel praktisch aan de slag te gaan. Je kunt denken aan schuldhulpmaatje, taalmaatje. Je kunt denken aan HIP, hulp in praktijk. Je kunt met present op pad gaan. Eén klein voorbeeldje. Met de kring heb je misschien wel eens een presentproject gedaan. Wie heeft wel eens met een presentproject meegedaan? Nou, dat zijn er minder dan zo net, maar ook een aardig clubje. Zelf ben ik een keer met de kring ook in die flat wezen klussen. Dat is een leuke ervaring trouwens. Wij zouden 's middags gaan behangen en schilderen. Wij kwamen keurig op tijd, 1 uur afgesproken. 1 uur stonden wij met onze groep voor de deur en de deur ging open. Een Somalische mevrouw deed open met een prachtige kledij aan. En het eerste wat ze aan mij vroeg, hoe laat gaan we eten? En ik dacht van joh, mijn reactie was, we hebben net broodjes op, wij komen behangen hier zo en schilderen. Dus die mevrouw dacht, die spoort niet helemaal, laat ze maar gaan. Wij schilderen, behangen, maar na 3 kwartier kwam ze weer naar ons toe en ze zegt, we kunnen eten. En toen begreep ik het een klein beetje, want ja, zij is heel gastvrij en zij wil meer met ons doen dan alleen maar behangen en schilderen. Dus we hebben het werk stilgelegd. Nog hebben we het niet helemaal goed begrepen, want we hebben even met elkaar die enorme maaltijd met rijst en kip en weet ik veel wat allemaal tot ons genomen. Maar wij zaten natuurlijk op de klok. We moesten door met schilderen en behangen. Dat hebben we ook gedaan, maar we zijn lang niet klaargekomen, dus een volgende zaterdag zijn we teruggegaan. Dus je leert er heel veel van, maar het is gewoon ook heel mooi om te doen met elkaar als groep en om mensen in de flat bijvoorbeeld kennis te laten maken met wie wij zijn. Dan mag hij naar de volgende slide. Ja, wij hebben toch nog wel wat meer hulp nodig. Er is al een werkgroep geformeerd, maar we hebben zeker nog een enthousiaste jongere nodig die met ons meedraait in de werkgroep. We zijn nog op zoek naar gemeenteleden met een goed netwerk in Veenendaal. En we zijn nog op zoek naar een gemeentelid die verstand heeft van IT-techniek. Dus die ons kan helpen bij bijvoorbeeld een Mentimeter iets of een PowerPoint of verzin maar even wat. Als je dit nu wel leuk vindt om te doen, maar je zegt, joh, ik ga niet in die werkgroep zitten, want ik ben al druk genoeg. Ook prima. Als je ons maar af en toe kan ondersteunen, is dat ook meer dan genoeg. De werkgroep, klein groepje mensen, Christine Loof, Johanneke Albers, André Veldman, Jacco Holtland en ik. Schiet ons aan als je input hebt voor ons, ideeën hebt voor ons of als je mee wilt helpen. En ja, we zijn ook bereikbaar via dit mailadres, jaarthema@poortkerk.nl. Is die in de lucht, Kees? Nog niet, hij is binnenkort in de lucht. Ja, dus vandaag nog niet, denk ik, maar vanaf morgen vast. Maar nog veel mooier, schiet ons aan, bel ons als je ideeën hebt. Dat zou heel erg leuk zijn. Mag ik even kijken of ik alles gezegd heb wat ik wilde zeggen? Ja, dat is het geval, volgens mij. Ja, dat was het. Wij gaan dus 10 oktober starten met de thema zondag en de rest volgt vanzelf. Dankjewel.
Wij gaan naar ons laatste lied. Groot is uw trouw, o Heer. Oh. ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.
Tot een hand die vol liefde wordt vastgepakt.